Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. We noemden nu van Psalm 118 en daarvan het 11e vers. En nu zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 24e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot en met het 24e vers. We noemden nu Lucas 24 van vers 1 tot en met 24, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Lucas 24 van 1 tot 24. En op de 1e dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden ze tot haar: wat zoekt ge, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten 3e dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten ze al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die de tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben, tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden, de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij, en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Tot zover.
Wij zingen Psalm 43, de versen 2 en 5. Psalm 43, het tweede vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zij de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij mij uit uw ogen? En vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslaag? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Psalm 43, de versen 2. En 5. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen gedeelte overdenken van wat wij samen lazen, Lucas 24, de versen 13 tot en met 24. We lezen nog vers 13. Lucas 24, het 13e vers. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus, en wat er verder volgt. Jezus en de Emmausgangers, wij letten op drie gedachten. Hun band met Jezus, de vraag van Jezus en het antwoord aan Jezus. Jezus en de Emmausgangers, hun band met Jezus. Hoe ze over hem spreken, daaruit blijkt gemeend welke band er was met Jezus. De vraag van Jezus. Jezus voegt zich bij hen. Wat redenen zijn dit, zegt Jezus, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet gij deze ding niet? En hij zeide tot hen, welke? Het antwoord aan Jezus. En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Twee van hen, niet twee van de elf, maar twee van Gods volk. Twee van het volk des Heren, twee kinderen Gods, die gaan naar Emmaus bij Jeruzalem vandaan. Het zijn dus mensen die door Gods woord en de geest wederom geboren zijn geworden. Het zijn mensen die hebben zichzelf mogen leren kennen voor Gods aangezicht. Het zijn mensen die zijn zondaar voor God geworden. Gods heilige wet ging functioneren in hun leven als een kenmer van ellende. Mogelijk wel gezeten onder de prediking van Johannes de Doper. Wij weten het niet verder. Deze mensen die hebben geleerd dat uit de werken der wet voor God geen vlees gerechtvaardigd wordt. En wat is dat een profetelijke les. Zeker voor een Jood die het zo zocht in het betrachten van de wet en zich zo rechtvaardig meende, als wij de wet maar vervulden zouden, dan was het goed, kind van Abraham, en netjes levend. Uit de werken der wet echter wordt voor God geen vlees gerechtvaardigd. Deze mannen komen erachter. Maar toen is de Heere niet achtergebleven, want als Gods heilige wet een kenmer van ellende wordt, dan wordt Gods heilige wet ook op zijn tijd een tuchtmeester tot Christus. Dan zal hij het lam Gods gaan verklaren vanuit dat heilig evangelie, zodat zo'n ziel die door schuldbesef getroffen en verslagen over de aarde gaat, dat zulke ziel de toevlucht zal nemen tot Gods genadetroon. Dat zulke ziel de toevlucht zal gaan nemen en tot die dierbare Christus die wordt aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een ziel beladen met een hemelhoge schuld. Een zondaar die niet weet hoe het ooit goed moet komen tussen God en de ziel, neemt de toevlucht tot het lam Gods. Het heeft Goden behaagd in het leven van deze Emmausgangers zijn zoon te openbaren. Ze hebben Christus mogen leren kennen. Ze hebben zijn stem mogen horen. Hij openbaarde zich door middel van zijn spreken. Hij verklaarde zich wie hij nu was, van God gekomen. Niet om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En gemeente, Ze hebben deze Christus door het geloof aanschouwd als de Zoon van God. Ze zijn met deze Christus verenigd geworden. Ze hebben aangename zoete omgangen gehad met deze Zoon van God, die de Zoon des mensen was geworden en op deze aarde was gekomen. Wat werden ze aan deze Christus verbonden? Daar zijn geen woorden voor. Dat zijn zaken die moeten worden beleefd. Wat werden ze verbonden aan de prediking van Christus? Wat wist hij naar hun hart te spreken? Wat wist hij de haper open te leggen? Wat wist hij balsem in de wonden te gieten? Wat wist hij zichzelf uitnemend te verklaren als de weg en de waarheid en het leven? Ze vonden alles in hem gemeend. Zo dachten ze, en tegelijkertijd nog zulke aardse verwachtingen van het koninkrijk der hemelen. En toch, gemeente, als u deze mannen nu zou vragen of ze Christus kenden, dan stond de wagen niet stil. Dan konden ze vertellen wat ze in Christus hadden gevonden. Dan konden ze vertellen wat ze aan hem hadden. Dan konden ze zeggen: Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Deze is Christus, de Zoon des levende Gods. En nu, gemeent, moet u luisteren. Ze kenden het brood des levens, maar ze kenden niet het gebroken brood. En daar is een levensles voor nodig. Het brood des levens is uit de hemel nedergedaald. En als die zich verklaart, dan is het goed. Dan wordt de ziel verzadigd van het goede. En dan wordt de ziel verzadigd met het vette van Gods huis. Dan worden ze vervuld, dronken wel van liefde. Maar het gebroken brood, dan moet er wat gebeuren. Dan gaat de Heere alles ontnemen wat ze kwijt moeten. En dan gaan ze zien dat alleen het gebroken brood hun ziel kan verzadigen ten eeuwige leven. Met de geopenbaarde middelaar zijn deze mannen in de dood terechtgekomen. En nu gingen ze op diezelfde dag naar Emmaus terug, meer ten westen, iets ten noorden van Jeruzalem, 11 kilometer, kinderen, 2,5 uur lopen. En ze gaan maar terug, want ze weten niet wat ze ervan denken moeten. Het is zondag. Het is de eerste dag der week. Na die veel bewogen vrijdag. Hun liefste had zich vrijwillig overgegeven, ze hadden het begrepen. Hun liefste was voor het Sanhedrin gesteld en veroordeeld door de hoge priester. Hij was naar het rechthuis van Pontius Pilatus geleid. En toen hadden ze het begrepen. Hij wordt gekruisigd. En ze hebben het gezien, gemeend. En nu, in de raadsels, in de onmogelijkheden. Op de Sabbat hebben ze gerust naar het gebod. En nu is het zondag. En ze gaan terug. Want Jeruzalem, ach, wat is het voor stad eigenlijk? Nu zien ze dat de profetie zo waar is. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hun geloof was zodanig geschokt, hun hoop was vergaan, de liefde in het hart was gebleven, maar ze wisten niet wat ze ervan denken moesten. En dan gaan ze terug naar dat vlek, naar Emmaus. Over de bergen. Jeruzalem laten ze achter. Wat hadden ze er eigenlijk gedaan? Waarom waren ze dan gekomen? Ze hadden het paasfeest gevierd. En geloof maar, gemeente, dat ze dat keurig hebben gedaan. Naar de voorschriften van Mozes. Ze zouden niet anders willen, of de wet van Mozes was hun lief, en ze hebben het paascha gevierd, daar ontbrak niks aan. En tegelijkertijd ontbrak alles eraan. Waarom ontbrak alles er nu aan? Ze verstonden niet, gemeend, dat het ware paaslam was geslacht door het zwaard van Gods heilig recht. Het paaslam aangewezen, het paaslam aanvankelijk verklaard, het paaslam afgezonderd geworden, en dan verstaan ze de verdere weg niet. Laten we niet boven deze man staan. Ze leven nog als het ware in de oude bedeling, op de grens van het nieuwe verbond. En er moest zulk een licht opgaan over de arbeid van de zonen Gods. En daarom, ze moeten worden onderwezen, willen ze de helgeheimen verstaan. Ze verstaan het niet. Als ik het niet versta, heb ik het nut niet. Als ik het niet versta, heb ik ook de troost niet. Wij moeten bedenken dat het paasfeest tot onuitsprekelijke vreugde voor deze mannen had kunnen zijn. Dat komt wel, maar het had al kunnen gebeuren, gemeend. Maar in plaats dat het paasfeest tot onuitsprekelijke vreugde is geweest, zijn ze teleurgesteld geworden als nimmer tevoren. En daarom gaan ze in de raadsels, en daarom gaan ze in de onmogelijkheden, en daarom gaan ze in een gemis, en daarom vervult angst en vrees hun ziel. En daarom kunnen ze zowel instemmen met de dichter, ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mij spijzen dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? Wat is de kerk afhankelijk van het onderwijs van God, de Heilige Geest? Die Heilige Geest die het geloof niet alleen plant, die Heilige Geest die het geloof oefent, tot het laatste ogenblik in hun leven toe, hebben ze de bediening van God, de Heilige Geest, zo onmisbaar nodig. Ze spreken met elkaar. Ze ondervragen elkaar van de dingen die gebeurd waren. Gemeente, de natuur is schitterend mooi tussen Jeruzalem en Emmaus. Maar deze mannen hebben helemaal geen oog voor de schitterend schone natuur en de schepping Gods. Hun hoofd en hun gedachten, hun hart zijn vervuld met dat ene. Ze zijn verstrikt geraakt door hun onkunde in de strikken van het ongeloof. En als nu twee vrienden allebei verstrikt zijn geraakt in de strikken van het ongeloof, dan neemt de een de ander vaak alleen nog maar dieper mee de put in. En zo is bij deze mannen ook. En dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Hij zou de allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen wel kennis dragen. Ze weten het niet. De vijand die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God, op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Ze spreken met elkaar. Toch zegt Matthew Henry bij deze tekst iets schoons. Hij zegt, het betaamt de discipelen van Christus met elkaar te spreken over zijn dood en over zijn opstanding. Dan noemt hij drie redenen waarom discipelen van Christus met elkaar moeten spreken over Christus' dood en opstanding. In de eerste plaats zegt hij, dan kunnen ze elkaars kennis vermeerderen. Zo is het hier nog niet. Het is wel waar natuurlijk. Elkaars kennis vermeerderen door met elkaar te spreken over de noodzaak van Christus' dood, over de vrucht van Christus' dood, over de noodzaak van zijn opstanding, over de gezegende vrucht van zijn opstanding, wat nog meer. Matthew Henry zegt, ze moeten elkaars geheugen te hulp komen. Hadden ze dat maar gedaan, ze doen het mogelijk ook wel, maar het blijft nog zo verduisterd. Dan nog wat, zegt Matthew Henry. Het derde is, ze moeten elkaars godvruchtige genegenheden opwekken. Kennis vermeerderen, geheugen te hulp komen, godvruchtigheid opwekken. Als dat deze paasdagen in de gemeente zo mag zijn, dat zou een gezegende vrucht zijn. Van het spreken over Christus sterven, van het spreken over zijn opstanding. Ze ondervragen elkaar. Wat geloof jij er nu eigenlijk nog van, Cleopas? Jij geloofde toch vast dat het de Messias was? Dat heb je me verschillende keren gezegd. Hoe je in hem geloofde en welke band je aan hem voelde en wat je aan het onderwijs had. Ik begrijp het echt niet meer, Cleopas. Ik begrijp het echt niet meer. Ja, ik ook niet, zegt Cleopas. Hoe had hij zich toch zo vrijwillig kunnen overgeven? Waarom mochten zijn discipelen dan niet strijden? Waarom moest hij dan toch sterven? Gemeente, dan blijft de vraag over van Johannes de Doper. Zijt gij nu degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Deze mannen kunnen nu niets meer doen met hetgeen in hun leven allemaal is gebeurd. Dat is dus een heel schriftuurlijke weg. Deze mannen kunnen met het onderwijs uit het verleden niks meer doen. Deze mannen kunnen met de schone belofte van Christus niks meer doen. Deze mannen, ze hebben alleen maar een grote ergernis aan het kruis van Christus. Waar ligt de haper? Rechte ontdekking, onderwijs door de Heere Geest van de noodzaak van Christus bitter lijden en sterven, opdat anders Gods deugden niet zouden worden verheerlijkt, niet zouden worden opgeluisterd. Ze hebben te weinig kennis van de deugd van Gods heilig recht, van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn waarachtigheid. De straf die moet eerst worden doordragen en weggedragen. De vloek die moet worden weggenomen. De toorn Gods moet worden gestild. De gramschap Gods moet worden geblust. Wil er een kerk met God kunnen worden verzoend en hersteld in zijn gunst en zalige gemeenschap. Maar geen noodgemeente, zulke zielen in de strikken van het ongeloof, met alle tekort aan hun kant, zijn toch voorwerpen voor die gezegende van de Vader, die niet alleen de hoge priester is. Hij is de hoogste profeet en leraar. En o, hij wacht om deze mannen te gaan onderwijzen in de leer der zaligheid. Onze tweede gedachte, de vraag van Jezus en het geschieden. Terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. We zien ze daar, heuvel op, heuvel af, ten westen van Jeruzalem, richting Emmaus gaan. En plotseling voegt er zich een vreemde wandelaar bij hen. Zijn ze wel blij dat deze vreemdeling zich bij hen voegt? Ik denk het eigenlijk niet. Deze twee Emmausgangers waren nu zo aan het praten met elkaar. En ze goten hun hart voor elkaar uit. En dan komt er een vreemdeling. Die voegt zich zomaar bij hen. En die begint nog te spreken ook. Die begint nog vragen te stellen ook. En we horen wel even aan de reacties van Cleopas dat hij er mogelijk niet helemaal op gesteld was. Toch vind ik het een onuitsprekelijk wonder dat deze vreemdeling komt, dat hij dat doet. Kinderen, jullie weten wie het is. Maar die mannen weten dat niet. Die mannen weten dat niet. Er voegt zich een vreemdeling bij twee mannen. Als er nu twee kinderen des Heren zijn, als er nu twee kinderen des Heren God vrezen. Als nu twee kinderen des Heren Christus zo missen. Als nu twee kinderen des Heren Christus zo zoeken. Gemeente, dan weet de Heren daarvan. Dan merkt de Heren dat op. Dan voegt de Heren zich bij hen. Die hem zoeken, die zullen hem vinden. En die hem vinden, die vinden het leven. En zo wordt het hier. Hij zal zich openbaren. Hij zal niet achterblijven. Want hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Die dood is geweest en die weder levend is geworden. En die de sleutels der hel en des doods heeft. Het is maar een wenk om de dood uit hun hart en leven weg te bannen en het leven te schenken. Het is maar een wenk om de banden van het ongeloof te verbreken en om het geloof te oefenen. Maar dat doet deze medicijnmeester zo voorzichtig, dat kan niemand ooit verbeteren. Wat doet hij dat? Op een uitnemende wijze. En dat moeten wij ter harte nemen. Weet u nu wat er hier waar wordt? Waar twee of drie in mijn naam vergaderen, dan kom ik in hun midden en dan zal ik hen zegenen. Kinderen thuis, er zitten geloof ik 18 mensen in de kerk of zo. Ik zie er maar enkele zitten. En jullie zitten misschien ook thuis wel, met z'n vieren, of vijven, of zes. Luister je mee, want waar twee of drie in mijn naam, zegt Christus, vergaderen, daar zal ik komen. En zo deed de Heer Jezus dat hier ook. Hij komt, en waar zorgt hij dan voor? Door zijn macht, wijsheid, houdt hij de ogen van die Emmausgangers gesloten. Hij zorgt ervoor dat ze hem nog niet herkennen als de Christus. Hij houdt zich nog voor hen verborgen, terwijl hij hen onderwijst. Let u daarop, dat is de gang die Christus gaat, zo doorgaans in het leven van de zijnen. Waarom eigenlijk? Een paar dingen. Als zij nu nog zo onkundig zijn in de schrift, dan moeten ze eerst onderwijs ontvangen over hem. Want als hij zich nu als de opgestaande met één openbaart, dan begrijpen ze het niet. Dan is het wonder er niet. Dan zijn ze nog dwaas en blind. Dan verstaan ze zijn dood en bloedstorting nog niet, dan verstaan ze zijn opstanding nog niet. Nu maakt Christus, Jezus de Heere, plaats voor zichzelf, plaats voor die uitnemende weldaden die hij door zijn dood en bloedstorting had verworven. Eerst moeten dwaze zielen worden onderwezen. Waarom nog meer houdt hij zich toch nog verborgen? Ze wilden de vrouwen niet geloven, die gezegd hadden dat ze gezicht van engelen gezien hadden. En die heilige troongeesten, die hadden gezegd dat hij leeft. En zij geloven het niet. Het ongeloof is een afgrondscheppende macht. Het ongeloof is grote zonde in het leven van Gods kinderen. En daar komen ze wel achter. Als Gods kinderen het woord niet geloven, anderen van het volk niet geloven, gemeente, dan onttrekt Christus zich al eens voor een tijd. Dan verbergt hij zich. Het ongeloof, dat is zonde. Ten derde geloven ze ook niet de prediking die van het open graf is uitgegaan. De steen die was afgewendeld. Het graf was open, het graf was leeg. Troongeesten die zeggen dat hij leeft en het dan niet geloven. En nu is het voor deze mannen nog nooit zo onmogelijk geweest als in deze weg. Deze mannen zijn nog nooit zo dicht bij de oplossing geweest als hier. Daar waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, daar hebt gij, o God, mijn pad gekend en mij verlost uit alle ellende. Deze wandelaar, die had immers gezegd, gij lieden hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw droefheid zal tot blijdschap worden en niemand zal uw blijdschap dan meer van u wegnemen. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem iets berouwen zou. Hij is de waarachtige, de getrouwe getuige. Wat hij zegt, dat doet hij dan ook. Gij zult mij wederom zien, had deze wandelaar gezegd. En daarom mogen we het vandaag ook wel zeggen. Gij verdrukt door onweder voortgedrevenen, ongetroosten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. Ik zal uw poorten van robijnstenen maken. En uw ganse landpalen van aangename steen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Dat zal gebeuren voor die verdrukt, voor die door onweder voortgedrevenen en die ongetroosten. Weet u wat Christus aan het vervullen is? Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Zijn bruid weent zo, want zijn bruid is hem de bruidegom kwijt. Hij zegt, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Dat gaat hij ze leren. Zo gaat hij ze ondertrouwen. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheid. En gij zult den Heere kennen. De dierbare bruidegom, gemeente. Wat een dierbare bruidegom. Hij heeft de bruidschat aan zijn vader opgewogen, zijn hartebloed vergoten. En nu rust hij niet, voordat hij zijn bruidskerk bij zich heeft. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? Daar hebben we de vraag van deze wandelaar. Hij hoort ze. Hij hoorde ze al van zover. Hij is de alwetende. De alomtegenwoordige. Hij is God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij weet precies wat ze zeggen. Maar wat is hij wijs? Hij gaat een vraag stellen. Waarom zie je eigenlijk zo droevig? Vaak kun je het zien als Gods kind gaat in een weg van overtuiging, in een weg van ontdekking, in een weg van ontgronding, in een weg van ontlediging, in een weg van ontbloting. Kun je het zien dat Gods kinderen gaan in een weg waarin de Heere alles hen gaat ontnemen en de schuld zo drukt en hun verloren leven. En tot zulke een last is. Ze weten het dan niet meer. En zou de Heere wel van ze afweten? Of hebben ze zich nu inderdaad altijd alleen nog maar bedrogen? Oh, soms denken ze, het kan niet zijn. En aan de andere kant, wat kan er, maakte Satan ze dan wijs. Je weet niet wat er allemaal met het tijdgeloof gepaard kan gaan. Kijk het maar eens na, kijk het maar eens na. En als het nog nooit gebeurd is, zal het wel nooit meer gebeuren ook. Aan deze mannen is te zien dat ze door rouw bezweken hun weg gaan. Mijn ziel, hoe treurig gedus verslagen. Deze wandelaar ziet het. Ze zien droevig. Ze gaan in een levend gemis hun weg. Deze droefheid is niet nodig. Maar ze weten het niet. Deze tranen zijn onnodige tranen. Ze weten het niet. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Die moeten wenen, wenen meestal niet. Die wenen, hoeven meestal niet te wenen. Als Christus met het kruis de heuvel Golgotha beklimt, wenen de vrouwen van Jeruzalem, dan keert hij zich om en zegt hij, ween u maar niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal er aan het dorre geschieden? Maar deze Emmausgangers, ze hoeven ten diepste niet te wenen. De meester, die heeft de prijs betaald. Die heeft alles op en aangebracht. Die heeft aan het recht genoeg gedaan. Die heeft hun zonde weggedaan. Geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid door zijn bitter lijden en sterven. Wat redenen zijn dit? Wat redenen? Waarom is het toch allemaal? Zeg dat nu eens. Hier hebben wij de barmhartige en medelijdende hoge priester. U ziet hem daar zo wandelen, bij die twee mannen. Heel teer legt hij hun hart open. Als een arts gaat hij vragen stellen om te weten te komen waar nu precies de haper ligt bij deze mannen. Hij weet het, maar hij wil hebben dat deze mannen het niet alleen ook weten, maar dat ze het hem bekend maken. Weet welke les daarin ligt, gemeent, kinderen luister eens. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier tegen deze Emmausgangers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik straks zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Volk van God, Christus zegt hier, stort voor mij nu maar uit uw ganse hart. O gij volk in smart, ik zal het nog teder zeggen, mijn duiven in de kloven der steenrotsen. In het verborgene ener steile plaats. Toon mij nu toch uw gedaant. En doe mij uw stem horen. Uw stem is me zo zoet. Uw gedaant is me zo liefelijk. Al zit je daar in je ellende. Zit je daar in je schuld. Al zit je daar in je verlorenheid. Al zit je daar in de strikken van je ongeloof. Ik hoor toch de liefde tot mij en je ziel. En daarom gemeend, hij luistert naar hun vragen die ze gaan stellen. Wat zijn, gemeend, de onderwerpen van onze gesprekken? Zeg dus eerlijk. Waar praten we over? Corona natuurlijk, dominee. Ja, ik heb een vraag, gemeente, jonge vrienden. Eerlijk antwoorden, ben je banger van het coronavirus of van de zonde? Ik hoop dat de hele gemeente banger wordt van de zonde dan van het coronavirus. Want dan is de kerk weer zo vol. Dan is de kerk weer zo vol. Als we nu met z'n allen eens banger zouden gaan worden van de zonde, dan van het coronavirus, dan kwamen er veel mensen in de schuld. En dan is de verwachting, dan zouden er wonderen gebeuren. Maar mensen zijn doodsbang voor het virus, ik ook. Maar Jezus zegt, vreest veel meer hem, die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. En dan is mijn zonde er de oorzaak van, niet het coronavirus. Dan is mijn zonde de oorzaak. Waar praten we over deze paasdagen? Ik heb een andere vraag. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ik heb nog een vraag. Hoeveel gaan er nu in de gemeente met een levend Christus gemis deze paasdagen over de aarde? Of moet u zeggen dat u hem helemaal niet nodig hebt? We gaan zingen. Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 5. Jezus en de Emmausgangers, hun band met Jezus, de vraag van Jezus, het antwoord aan Jezus. Wat is er, mannen? Waarom ziet gij zo droevig? Waar gaan jullie gesprekken toch over? Wat is er aan de hand? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Enigszins verbaasd, deze Kleopas was zelf zo vol van Christus, zo vol van de dingen die gebeurd waren met de persoon van Jezus de Nazarener, dat hij niet kan begrijpen, dat er in Jeruzalem nog één was die niet had gehoord van de dingen die er gebeurd waren. En nog houdt deze vreemdeling zich als een vreemdeling. Welke? Wat weet hij ze toch uit te halen? Hij is er nog niet waar hij moet zijn. Nu moeten zij gaan zeggen wat ze weten. En dan zal hij gaan zeggen wat het betekent. En daarom, volk van God, leg uw gemis toch voor den Heere open. En zeg maar wat u weet. En zeg maar wat u nog mist. En dan zal hij het u verklaren. En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Uit de overvloed des harten spreekt de mond. Weet u wat er zo'n schone les is, gemeente? Te midden van alle vijandschap in Jeruzalem. De discipelen die zitten achter gesloten deuren om de vrezen der Joden. Schamen deze mannen zich niet voor de naam van Jezus? Schamen deze mannen zich niet voor de persoon van Jezus? Schamen deze mannen zich niet voor hun liefde tot Jezus? In al hun gemis gaan ze zeggen hoe dierbaar deze Jezus voor hen was geworden. Een profeet, krachtig in werken en in woorden voor God en al het volk. Als ze daaraan terugdenken, als ze terugdenken aan zijn prediking, als ze terugdenken aan zijn onderwijs, als ze terugdenken aan zijn wonderen, aan de spijzigingen met het brood, dat hij doden opwekte, dat hij zieken genas, dat hij kreupelen deed wandelen, dat hij melaatsen reinigde. Als ze terugdenken aan het onderwijs, dat hun harten uitgingen vanwege zijn spreken, dat ze met wonderlijke banden aan hem verbonden werden, als ze daaraan terugdenken, gemeente, ach, wat zouden ze dan nu toch eigenlijk zeggen? Hij was een profeet. Een profeet. Daar mist u nog weer wat licht. Ze meenden wel dat hij de profeet was, maar nu zeggen ze, hij was een profeet, krachtig in werken en in woorden voor God en al het volk. Hij sprak als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. Het is allemaal waar. Er werd gezegd, nooit heeft een mens gesproken als deze mens. En wat blijkt nu? Een deel van dat kostelijke onderwijs van Christus hadden ze nooit begrepen. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Het is verleden tijd. Wij hoopten. Nu is hun hoop vergaan. Nu is hun sterkte van de Heere vergaan. Nu missen ze die levende hoop waarmee ze al hun verwachting op hem stelden. Is wat gemeend. En dan is de vijand op de been. Of dan hun hoop toch niet een hoop van de spinnekop is geweest. Of ze zich dan toch niet hebben bedrogen. Of het niet allemaal schijn is geweest. Is hij dan toch werkelijk wel de beloofde verlosser? En nu moet u erop letten, gemeente. Nu heeft deze Christus alles gedaan om Israël te verlossen. En het wordt niet begrepen. Benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Nu geven ze zelf het antwoord over de derde dag. Ze dragen de woorden van Christus bij zich en ze weten daar geen raad mee. De derde dag had Christus gezegd, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer oprichten. De derde dag, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de schoot der aarde, in de buik van de walvis, al zo moet de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de schoot der aarde. Hij zou overgeleverd worden, hij zou gedood worden. Hij zou weer opstaan. Verschillende keren had hij het onderwijs en aan zijn discipelen en ook wel aan de schade gegeven gemeend. En ze hadden toch het Oude Testament. Ze hadden toch het profetische woord dat zeer vast is. En ze deden toch wel dat ze daarop acht hebben. Wat staat er in dat profetische woord? En hij zal ons na 2 dagen levend maken. En de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Nu spreken ze zelf over die derde dag. En ze geloven de schrift niet. De derde dag doet geen kracht. Het woord doet geen nut. De les gemeend. Mijn verstand brengt mij niet tot de zaligheid. Mijn historieel geloof is ten eenenmale te kort. Daarmee kan ik God niet ontmoeten en de eeuwigheid niet aandoen. Tijdgeloof zetelt in mijn gevoel en mijn buik. Dat stelt me teleur. Zeker wanneer ik voor God sta. Ik heb u nooit gekend. Ja maar, nee, ik heb u nooit gekend. Ja maar, ik heb u nooit gekend. Tijdgeloof schiet tekort. Het wondergeloof is niet genoeg. Het historieel geloof is niet genoeg. Het gaat om dat waarzaligmakende geloof. En weet u wat het waarzaligmakende geloof ons leert? Dat kan u alleen maar iets aannemen als het van boven wordt geschonken. In het zaligmakende geloof komt de ziel er zo achter dat het woord door de Heilige Geest moet worden toegepast. Ze kunnen kostelijk onderwijs ontvangen, maar dat hopen we nog wel te zien. En tegelijkertijd Christus niet in de handen van het geloof. Dan missen ze hem nog. Welke de dingen aangaande Jezus, de zaligmaker. Wij hoopten dat hij Israël zou verlossen. Wel, hij is de zaligmaker. En hij heeft Israël verlost van al hun ongerechtigheid. En er komt er nog iets bij. Dan hebben ze enkele vrouwen ontmoet. Die zijn naar het graf geweest. Die zeggen dat ze een gezicht van engelen gezien hadden. Die zeggen dat hij leeft. Eigenlijk denken wij dat ze zich vergist hebben. Eigenlijk denken wij dat ze zich zomaar wat verbeeld hebben. Eigenlijk denken wij dat die vrouwen geen gelijk hebben. Eigenlijk, zo is het toch. Zo moeten we het maar lezen. En sommige vrouwen die hebben ons ontsteld. Die zeggen dat hij leeft. En hij leeft ook. Hoort u dat? Christus is opgestaan. Het is Pasen vandaag. De derde dag zal hij weder levend worden. God de Vader wekte zijn kind Jezus op. Hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. Hij leeft. De Vader is volkomen tevreden met het offer van de Zoon. Hij liet het al zien door het voorhangsel te scheuren van boven tot beneden. Een toegang tot de Allerhoogste, in de weg van het bloed van de Zoon van God. Hij toont het door hier de troongeest naar de aarde te zenden, naar de hof van Jozef van Arimathea. En die steen, die moet weg. Want Christus heeft de volle prijs betaald. Heeft God zijn Vader verheerlijkt. Gods deugden zijn opgeluisterd. Alles is aangebracht. De zaligheid is verworven. De gerechtigheid is verworven. Het leven en de onverderfelijkheid is aan het licht gebracht. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij kwam uit het graf. Verwinnaar in de strijd. Hij geeft zijn volk de zegen. In Christus is de ganse uitverkoren kerk opgewekt. Gerechtvaardigd in de geest. Maar nu de les. Gemeente, dat kan ik nu weten. Dat kan ik nu zeggen. Dat kan ik nu preken. Dat kan ik nu horen. Maar zolang de opstandingskracht van Christus niet door God de Heilige Geest aan en in mijn ziel wordt toegepast, wordt het voor mij geen Pasen. Dat zien we nu toch hier in deze geschiedenis. En dan zijn er nog een aantal van ons, de discipelen natuurlijk, degene die met ons waren, dus ze verkeerden regelmatig bij de discipelen, dat blijkt wel. Die gingen heen naar het graf en inderdaad, het graf was open, het graf was leeg, gelijk de vrouwen gezegd hadden, en dan dat ingrijpende, die paar woordjes. Maar hem zagen ze niet, dus wat moeten wij er nu eigenlijk van geloven? Wat moeten wij er nu eigenlijk van denken? Welke les ligt hier nu in, gemeente, volk des Heren? Het standelijke leven waarvan de kerk zo kan genieten, dat moet eindigen in de dood. Zie wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Deze Emmausgangers verkeerden zo onder de bedekkende gerechtigheid van Christus, zonder dat die gerechtigheid aan hun zielen daadwerkelijk was toegepast. En nu krijgen ze onderwijs dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor hun zonde kon worden betaald dan door de dood van de zonen Gods. Het standelijke leven, dat hebbelijke leven, moet eindigen in de dood. Dan kan ik het echt niet bezien. Dan blijft er niets over dan een eeuwige rampzaligheid. En dat is zo eeuwig rechtvaardig, want dat hebben ze zich waardig gemaakt. Wat een nood in de ziel, wat een gemis van binnen, dat schreeuwt en dat schreeuwt om die dierbare Christus, die heeft volkomen voldaan en hij leeft. Mocht dat heil zich aan mijn ziel openbaren, heb een weinig moed. Bedrukte schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Amen. Psalm 27, vers 7 is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer. Gemeente, de koster werd net gebeld met het bericht dat mevrouw van de Kolk is overleden. Wij zingen samen Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Psalm 39, vers 3. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.